Omroep Delft.
Jouw stad, jouw omroep.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom weer bij Kerk in Delft. Mijn naam is Taco Smit en ik heb verschillende interessante gasten weer hier in de studio. Otto Kroesen gaat vertellen of verder vertellen over zijn pas uitgekomen boek De Menselijke Onderneming. En in de tweede helft van ons programma zullen Hans en Annemarie Bruning vertellen over over een reunie aanstaande zaterdag. Ja, je hebt van voetbalploegen reunies en van alles en nog wat, maar ook van koren. Dus dat wordt de tweede helft van ons programma. Blijf dus vooral dit uur luisteren naar ons programma. Mijn eerste gast is Otto Kroesen, schrijver van het pas uitgekomen boek De Menselijke Onderneming, met als ondertitel Het Grote Verhaal van Geloof en Economie. Dus er is nogal een groot verhaal te vertellen. Dat gaan wij proberen te doen in 2 keer 10 minuten, Otto. Zou je heel kort, voordat we naar een bepaalde tijd in de geschiedenis gaan kijken, willen vertellen wat de lijn is in dit boek en waar het over gaat?
Ja, even, dat moet dan heel kort, hè. Kijk, economische samenwerking heeft altijd zijn wortel in gedeelde gedachten en inzet voor elkaar. En in die zin is dat ook altijd geworteld in een bepaald geloof. Dat we iedereen voor zich gaan tegenwoordig en een soort neoliberale samenleving naar die overeenkomstig hebben ingericht, is eigenlijk ook een geloof. We denken dat het zo moet of zo goed gaat. En misschien geloven we er niet helemaal in, maar dan is toch wel het alternatief de vraag wat? Wat dan wel? En eigenlijk het grote verhaal, daar geef ik mee aan, dat al die verschillende tradities die nu bij elkaar komen, niet samen betekenen dat godsdienst voorbij is, maar dat het grote verhaal pas begint. Dat je dus die verschillende tradities en waarden moet gebruiken en beluisteren om ons bestel van instituties en economie en verdienen opnieuw in te richten.
Goed, nou, verschillende tradities en culturen die bij elkaar komen. Eén traditie in Nederland is die van de reformatie, waar er weer twee lijnen in zijn, van het lutheranisme en het calvinisme. Laten we teruggaan helemaal tot de reformator zelf, want die heeft in jouw boek toch een nieuwe tijd ingeluid met een nieuwe manier van denken over economische samenwerking en hoe we in de samenleving staan. Laat ik beginnen met uit zijn catechismus. Dat is een soort leerboek van hoe je moet geloven. Vroeger hadden de mensen het makkelijk, want er werd ze gewoon gezegd, zo moet je geloven, en dat accepteerden ze dan ook gewoon. In zijn catechismus, dus een soort uiteenzetting van de christelijke leer, staan ook gebeden die de vader des huizes uitspreekt aan het begin van de ochtend en aan 's avonds. En ook een tafelzegen, voordat je gaat eten, en een dankgebed natuurlijk. Daar voegt hij een huistafel aan toe. En een huistafel is een lijst van morele voorschriften van hoe je hebt op te stellen in de samenleving, maar ook binnen het gezin en in iedere verhouding van gezag eigenlijk. Nou, bovenaan begint de huistafel met de bisschoppen, herders en leraren, dat die onberispelijk moeten zijn, de man van 1 vrouw, nuchter, deugdzaam, matig en nog een hele rij, allemaal teksten uit de Bijbel.
Timotheus, hè?
Timotheus, 1 Timotheus 3, vers 6, wie het thuis wil nakijken. Dan staat dat iedereen de overheid onderdanig moet zijn, want zij is Gods dienares. Vervolgens is er de regel voor de getrouwde mannen dat ze verstandig moeten leven met hun vrouwen. 1 Petrus 3. Voor de getrouwde vrouwen staat dan, en dat daarin zijn we misschien wat anders gaan denken, laat de vrouwen onderdanig zijn aan hun man, zoals Sarah aan Abraham gehoorzaam was. Voor de ouders is er een regel dat ze de kinderen niet moeten tergen. en schuchter moeten maken, maar hun voorzichtig moeten begeleiden naar volwassenheid. Voor de kinderen staat er natuurlijk: wees gehoorzaam aan jullie ouders. En ook voor de knechten, meiden, dagloners en arbeiders. We hebben het dus over de 16e eeuw, voor het goede verstaan. Dat die ook weer gehoorzaam moeten zijn aan hun bazen en hun heren. En dat de heren en vrouw des huizes weer goed moeten zorgen en verantwoordelijkheid dragen voor hun mensen bij hun dienst. Voor de jeugd in het algemeen staat er een regel om gehoorzaam te zijn aan ouderen. Nou, tot slot nog de weduwen, die dienen hun hoop op God te stellen. En de gemeente, de kerk, christelijke gemeente, dat die goed moeten omzien naar elkaar. Een hele rij, en die wordt afgesloten met een regel: als iedereen zijn les leert verstaan, zal ook het huis het goed vergaan. Dat begrip huis, daar zou het over kunnen hebben, want dat komt in jouw boek voor als een soort nieuwe eenheid in de nieuwe politieke en economische ordening in de tijd van Luther.
Het huis was er natuurlijk heel lang. Hè? Vader, moeder, kinderen of de drie generatiefamilie. Maar het huis werd in de 16e eeuw onder invloed van het Lutheranisme en later het Calvinisme ook de voornaamste productieeenheid. Voor die tijd had je de gilden. En de gilden hebben juist de productie aan huis uit de familie gehaald. Dan ben je zover teruggegaan dat je eigenlijk in het stammentijdperk bent. Maar die gilden werden opnieuw machtsinstituten na 300 jaar bestaan. En niet alleen wilde men graag af van de heerschappij van de katholieke kerk met zijn aflaathandel, waar Luther zich tegen verzette, en dat verhaal is meer bekend, maar men wilde ook graag af van van al die regels en bepalingen van de gilden die eigenlijk maakten dat bepaalde families en groeperingen die daar de leiding in hadden altijd voordeel hadden. En dat je eigenlijk niets kon af dat die gilden een staai in de weg werden. En daar heeft eigenlijk Luther ook de weg voor geopend. Dus het is wel een religieuze beweging. Ik wil niet zeggen dat je er dus uit die maatschappelijke behoeften ook kunt afleiden hoe Luther dacht of zo. Daar gaat het niet om. Hij wilde de mens als verantwoordelijk mens in geweten voor God stellen. En daarbij de aflaathandel en de kerkelijke tradities en regelingen passeren. Maar zo wilden in economisch opzicht veel mensen graag die gilden passeren. En de productie aan huis was eigenlijk datgene waarin het Lutheranisme dan praktisch gestalte kreeg. Want deze huisvader, kijk, je moet dan denken aan een groot boerenbedrijf of een schoenmakerij. Zo'n huis kon ook makkelijk 50 tot 100 mensen in dienst hebben. En die zaten ook mee aan tafel. Tussen haakjes, dat betekende dan ook voor de vrouw een andere rol. Want dat is heel wat anders dan alleen een keukenmanager, nietwaar? Dus dat was een hele verantwoordelijke taak. Maar de man als priester van het gezin, maar eigenlijk als priester van heel zijn zaak, ging aan de maaltijd voor in gebed en las uit de Bijbel en was als het ware in die gemeenschap even de dominee. En daar mochten ook in Duitsland mochten de vorsten niet aankomen. Dat was een privilege van vrijheid van productie, dus de vrijheid van de christenmens. Bij Luther moeten we ook daaraan denken. Dus daar had je de verantwoordelijkheid te nemen en de mensen ook te motiveren. En dat deed je op deze manier. En diezelfde mensen met diezelfde heer des huizes, zal ik maar zeggen, die kwamen ook weer in de kerk bij elkaar. Je moest dan verantwoordelijke beslissingen voor Gods aangezicht nemen.
Ja, dus iedereen was ondernemer in die tijd, of iedereen had een roeping. Ik begreep uit je boek, dat schrijf je heel invoelend, dat het ondernemerschap ook heel spannend kan zijn. Ik ben zelf geen ondernemer, maar dat is best wel onzeker altijd. En dat gebed niet zomaar een vrome oefening was aan het begin van de dag, maar dat kon ook voortkomen uit gewoon van hoe loopt het af met mijn bedrijf en hoe gaat het verder.
Misschien schetst dat een heel ideaal beeld. En de praktijk blijft vaak natuurlijk achter. Dat is ook waar. Maar toch kun je die mooie zin van Luther, hoe krijg ik een genadige God? Hè, daar worstelde Luther dan mee. Die kun je zo opvatten, heel pietistisch, is er wel een God die zich om mij bekommert? Maar kijk, wij moesten niet meer, of de Luther en ook Calvijn leerden de mensen, je moet niet meer proberen zalig te worden door de werken. En dan waren de werken, zeg maar, meedoen in al die katholieke tradities en een braaf leven leiden, maar door geloof. Dan moest je dus door geloof, dat betekende dan door eigen verantwoordelijke beslissingen. Je moest volwassen zijn en je moest beslissingen durven nemen om het leven beter herin te richten dan het nu was. Dan is elke beslissing natuurlijk met onzekerheden omgeven. Want welk personeel neem je aan? Of hoe ga je dan met mensen om? Welke opdrachten kan iemand aan? Hoe leer je mensen in de volgende generatie ook hun professionaliteit uitoefenen en hun verantwoordelijkheid goed te doen, het vak goed te kennen en dergelijke. Daar hing je bedrijf vanaf, zou ik maar zeggen. En hoe krijg ik een genadige God? Dat is dus ook, hangt samen met de vraag van, hoe leef ik zodanig dat ik in de stand van de genade ben? Hoe dat de genade van God ook in mij werkt. Dus wij zouden nu zeggen verantwoordelijkheid.
Ja. Oké, het is nu natuurlijk ook spannend voor ondernemers. Hoe gaan zij er nu mee om? Even een sprongetje in onze tijd voordat we naar een volgende muziekrondje luisteren. Misschien dat ze niet allemaal meer 's ochtends beginnen met gebed met de hele familie en alle werknemers. Maar hoe wordt dat nu? Hoe gaat men nu met die spanning om en die onzekerheid?
Nou ja, wij vergeten nog wel eens die huisproductie natuurlijk verleden tijd is. Okay. Want je kunt zeggen dat mensen die zo met elkaar bidden en werken, dat die wel een organische eenheid vormen. Maar met dat de bedrijven zo groot worden dat de scheiding tussen wonen en werken optreedt, hebben al die vrome formuleringen hun werking verloren. En wij leven in die tijd. En wij leven vaak onder de druk van, noem het maar, mechanische beroepsuitoefening. Er zijn protocollen, targets en je moet meedraaien als radertje in een machine. We merken ook dat dat niet gaat, want als mensen echt zo functioneren, dan loopt de boel ook uit de rails. Als wij als automaten handelen, dan wordt de wereld daarop naar, dan loopt dat vast. Dus het is de paradox dat je wel je verantwoordelijk moet voelen, maar dat die verantwoordelijkheid je ook wordt ontnomen en niet gecultiveerd. Nou, veel van problemen van onze tijd komen daar ook vandaan. Omdat mensen te veel tekort gehouden worden in hun beroepsuitoefening. Misschien vind je dat heel kort door de bocht dat ik dat zeg, maar daarom worden het ook complotdenkers. Want je moet je aansluiten bij een wij, of je bent woke of wat ook. Maar je moet je aansluiten bij een wij om sterk te staan. Je kunt niet meer individueel beslissingen nemen, want dat wordt je overal in je werk afgeleerd. En het komt erop aan dat opnieuw aan te leren, dat opnieuw te oefenen. Daarvoor moeten die bedrijven misschien ook minder groot worden, moeten meer bestaan uit zelfstandige bedrijven. En mensen die dat kunnen en daartoe in staat zijn, moeten vooral voorop kunnen lopen in ondernemerschap, in eigen bedrijvigheid. En dat moet ook allemaal gefaciliteerd worden. En daarin moet ook, nou, automatisch heeft geloof en religie daar ook een belangrijke rol in. Het woord verantwoordelijkheid, claim ik graag, is ook een religieuze term. Is helemaal geen seculier woord, hoe vaak het ook gebruikt wordt. Want je antwoordt, ja, waarop? Waarop? Op een appel toch? Op een noodzaak? Op een roep? En wat is dat? Dus.
Onze tweede gast zit bij de CNV, heb ik begrepen? Oké, die heeft denk ik ook met gespitste oren zitten luisteren. Otto, zo eindigt je boek inderdaad met, we moeten weer nodig met elkaar in gesprek over die saamhorigheid. Want jij ziet inderdaad dat mensen toch zoeken naar een wijgevoel. Ik wens je heel veel succes met het boek. Ik heb begrepen dat je er boer mee opgaat en misschien komt er nog een gesprekskring uit voort. Hou ons op de hoogte.
Doe ik, bedankt. Ja.
Dankjewel. Otto Kroesen, de menselijke onderneming. Ik denk dat bij Paagman misschien wel een exemplaar te vinden is dan wel te bestellen.
Dat hoop ik.
Ja, oké. Okay. Bedankt en succes.
Goed zo.
De kerkagenda.
Jouw stad, jouw stad, jouw omroep, omroep Delft.
Dit is Kerk in Delft.
Laat ik twee items uit de agenda van de Raad van Kerken halen. De eerste is de 4 mei herdenkingsdienst op donderdag 4 mei. Een korte ecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Een jaarlijks terugkerende viering die gehouden wordt in de Nieuwe Kerk op de Markt. Het begint om 7:15. De kerk is vanaf 6:30 geopend. De dienst duurt ongeveer 1/2 uur. Want om 7:30 begint vanaf de Markt de stille tocht naar het monument aan de Nieuwe Plantage. Voorgangers zijn dit jaar dominee René Strenghold en dominee Maarten Groen. Organist is Bas de Vrome. Verder is er ook een lezing, een tweejaarlijkse lezing van de Raad van Kerken van de Hugo de Groot. De Hugo de Groot lezing. En die is op 24 mei, 's avonds ook in de Nieuwe Kerk. Natuurlijk zijn er ook veel andere activiteiten. Daarvoor kunt u terecht op de website van de Raad van Kerken. Dan wil ik nu mijn gesprek verder vervolgen met onze tweede gasten, met Hans en Annemarie. Annemarie die luistert mee. Hans die zit hier aan tafel. En Hans, jullie zijn uitgenodigd omdat wij hebben gelezen. Ons is ter oren gekomen dat er een reunie dit weekend komt van Gospel Choir Rejoice. Daar hebben jullie bij gezeten. Een Delftse gospelkoor, dus daar horen we graag alles over.
Ja,
ja.
Ja. Ja, dat zal vanmiddag zijn. Om 2:30 komen er zo'n 150, ik zou bijna zeggen jonge lui, maar ze zijn allemaal op leeftijd nu, samen in de Vierhovenkerk. En dat is voor Rejoice wel een beetje de plek, want daar is het in 1973 begonnen, toen dat gebouw nog de Goede Herderkerk heette. In Delft, in de Hoven, zal ik maar zeggen. En het koor is er helaas niet meer. Het heeft van 1973 tot 2007 bestaan. Maar de animo onder oud-leden, toen we ze eenmaal hadden gevonden en zijn gaan mailen met elkaar, dat is eigenlijk de hele COVID-periode doorgegaan, ja, is toch zodanig groot dat er zo'n 150 vanmiddag zullen zijn.
Ongelooflijk. En
daar zijn we heel blij mee.
Ja. Die hebben natuurlijk niet allemaal tegelijk op het koor gezeten. Nee. Maar dat zijn allemaal mensen die een tijd lang meegezongen hebben.
Ja, ja, mijn beeld tot nu toe is, maar we zullen het tijdens de reunie zelf zien, dat we met die 150 wel alle jaargangen zeg maar vertegenwoordigd hebben door de jaren heen. Ik schat dat 1/3 ongeveer. Die namen herken ik nog bij de aanmeldingen. Mensen zijn, net als ik, die er bij het begin waren. Aha. In 1973. En toen waren we met heel veel.
Oh ja.
Want in de eerste periode waren er eigenlijk direct al 100 leden.
Jongen.
En zodanig veel dat ook gewoon groot genoeg was om te kunnen zingen. En er ook een ledenstop ontstond.
Ja.
Die denk ik wel 1,5 jaar heeft geduurd. Omdat er waren ook gewoon beperkingen aan kerken enzovoort, waar je zo'n koor kwijt kon, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat gaf best een leuke en gezellige drukte.
Ja. Nou, inderdaad. Ja, ja. Ja. Als je zo'n koor tegenwoordig uitnodigt, dan is de kerk al helemaal vol.
Ja, ja. Precies, precies.
Ja.
Ja, de oorsprong is heel duidelijk. Mijn beeld, ik hoorde toen bij de gereformeerde kerken in Delft, was dat er hele grote groepen jongeren waren in die periode. En uit verschillende hoeken kwam gewoon die behoefte naar boven om gezamenlijk te zingen. Dus je had bij de toenmalige studenten navigators en captains club. Mm-hmm. Daar kwamen jongeren uit naar voren. We hadden grote groepen van jongeren rond, met name de toenmalige Open Hofkerk en de Goede Herderkerk. Mm-hmm. Waar al andere jongerenactiviteiten waren gestart. En die zeiden van, nou, dit kan er ook nog wel bij en we gaan dit doen. En ik moet eerlijk zeggen dat de allereerste dirigent, Loek van Leeuwen, was wel of zo ongeveer de oprichter hiervan. Die was gestart met een klein kinderkoor in de Goede Herderkerk. Dat kwam ook omdat die kerk die was net nieuw toen, hè, in 1972. Ja. Dus dat gaf allerlei aanleidingen om mensen bij elkaar te halen. Ja. En te zeggen, laten we gewoon de groep bij elkaar halen. En dat initiatief heeft ertoe geleid dat Read Yours ontstond. Ja, en gaandeweg is het van een gewoon koor, jongerenkoor, toen het wat kleiner werd door de jaren heen, een gospelkoor geworden. En dat, zo was het ook aan het eind. Mm-hmm. Ik heb er al een paar keer over gesproken met de laatste voorzitter die het koor heeft gehad, die ook het licht heeft uitgedaan, om het zo maar te zeggen. Ja, op het eind waren er nog maar 11 leden. En de dirigent vertrok. En het lukte ook niet meer om een dirigent erbij te halen, want die had iets van, ja, 11 mensen is wel heel weinig. En als er niet een bepaalde groei in zit, dan kies ik toch voor een andere groep om daar als dirigent voor te gaan staan. Dus toen hebben ze noodgedwongen in 2007 moeten zeggen, nou, dan stoppen we ermee. Het mooie is wel, we merken ook door dit gesprek, maar ook een verzoek gekregen om nog weer een teksten voor een artikel aan te leveren in het Kerkblad in Delft, is dat het heeft wel heel veel losgemaakt in die jaren. Precies als je zegt, ze waren niet allemaal tegelijk lid. Er waren er door de jaren heen misschien wel bijna 400, denk ik hoor, die lid geweest zijn. En een deel kunnen we ook niet meer bereiken. Die zijn verdwenen. Mm. De mist van de geschiedenis, zeg ik dan. Helaas ook een behoorlijk aantal overleden toch al. En dat betekent dat van de potentiële 300 die hadden kunnen komen, is de helft aanwezig. En dat vinden we een prachtig resultaat.
Zeker, ja zeker. Ja, ja. Zoals je het brengt, ja, op een gegeven moment 11 over. In deze tijd is 11 ook al een mooi aantal. Maar als je begint met 100, lijkt 11 niet zoveel voor te stellen. He, dus waar kijk je naar? En zou je zo'n koor ook een tijdsverschijnsel kunnen noemen? Dat het bij die tijd ook hoorde, zulke massale koren. En dat het misschien van deze tijd niet meer is.
Nee, precies. Je komt het weinig meer tegen. Anders dan in bepaalde evangelische bewegingen misschien. Mm. Waar je zowel jongeren als oudere koren in wat grotere samenstelling hebt misschien. Maar dan zie ik die beelden van die Amerikaanse kerkprogramma's. En denk ik, ja, dat vind ik toch wel een andere orde. Het had er, om het duur te zeggen, natuurlijk ook mee te maken hoe de demografie in elkaar zit. Hè. De kerken hadden in de jaren 70 nog heel veel jongeren. Ja. Die ook, en dat kun je ook vaststellen, ook nog niet de concurrentie hadden van heel veel andere dingen die hen bezig hielden. En naast voetballen, wat velen deden in die jaren, of andere sporten, was de kerk met al zijn activiteiten. Mm-hmm. En zeker wanneer die gewoon gevarieerd waren, dat was het. Kijk, zingen is leuk en interessant, maar de ontmoeting is natuurlijk ook van waarde. Hè. Het heeft tot huwelijken geleid. Het ging niet alleen om zingen. We hadden feestjes. We gingen bij elkaar koffie drinken in grote aantallen. Er was jaarlijks een kampweekend, noem maar op. Er gebeurde van alles in de activiteiten die op dat moment ook nog niet al te veel concurrentie hadden. En als er dan gewoon veel jongeren zijn, ja, dan is het ook niet zo'n probleem om daartoe te komen. Er zijn er sowieso minder. Er zijn er minder kerkelijk betrokken. En ik ben overigens ook van opvatting, een goede muzikale groep met 10 zangstemmen is ook heel mooi. Dus daar doe ik niet flauw over.
Nee,
dus
dat is ook mooi. Nee, zeker niet. Nee. Ik begrijp dus dat het niet iets van bovenaf was, van de kerkraad, maar dat het echt ook vanuit jullie zelf kwam als jongeren met die dirigent.
Ja, ja, zo is het echt gegaan. Die dirigent was in de toenmalige Goede Herderkerk gestart met een kinderkoor. De Hoveniertjes heette die. En hij dacht toen van, nou, ik voeg daar oudere jongeren, zeggen we nu, aan toe. Mm-hmm. Van 15 tot 18 jaar. En dat hebben ze even geprobeerd. Maar dat ging niet echt. Dat verschil was te groot. En omdat er wel heel veel jongeren zich melden, hebben ze toen vrij snel gezegd van, laten we dan kijken of we dat apart kunnen doen. De minimumleeftijd werd toen ook 16 jaar. Dat was in dat jaar mijn leeftijd ook. Ik was een van de jongsten toen op dat moment om bij die club te mogen beginnen. En omdat er veel kerkelijk gebeurde, rond de Open Hof was net een nieuwe jeugdvereniging gestart. Revival, dat was op iedere vrijdagavond ook in de kerk in Abswoude. Een sociëteit waar jongeren kwamen. En dat waren allemaal van die activiteiten die het midden hielden tussen serieus nadenken over een aantal onderwerpen, maar ook heel veel ruimte voor plezier en wat drinken en noem maar op. Een gemakkelijke tijd zou ik kunnen zeggen. Zitten we tegenwoordig, kijken we wat anders naar. En dat leidde ertoe dat toen dat initiatief er eenmaal was, uit al die groepen mensen naar voren stapten. Die zeiden, ja, ik vind zingen ook leuk. En zo kwamen we vrij snel. Het is echt van onderop gekomen. Ja. Het is enige organisatie natuurlijk geweest met hulp. We hebben ook altijd, ik ben zelf zeker de hele jaren 70 betrokken geweest. Vele jaren voorzitter geweest van Rejoice. Maar om een voorbeeld te noemen, het gemak waarmee we ook met de toenmalige kosters van de Goede Herderkerk alles geregeld konden krijgen. Ja, ja. Eigenlijk was nooit wat te gek. Er werd goed opgelet dat alles goed ging. Als je op zaterdagavond of zondagavond later spullen terug moest brengen, dan kon je de sleutel even halen en alles was te regelen. Heel meegaand, dus dat leidde er allemaal toe dat het echt zo werd benaderd. En ik heb ook wel het idee, dat kreeg je in die jaren, zeker ook van kerkenraden en anderen te horen, ja, men heel blij was met zo'n groep die vervolgens toen het wat begon te draaien, natuurlijk niet alleen in Delft, in alle kerken wel een keer heeft opgetreden. En soms meer dan eens natuurlijk. Maar uiteindelijk ook de hele regio introk. Van Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer, het Westland. En verder in latere jaren, toen ik er zelf al niet meer bij was, zijn er uitwisselingen geweest met koren in landen als Zwitserland en zo. En dan ging men heen en weer. Dus al dat plezier hoorde er ook bij. En nee, echt altijd een beweging van onderop. Ook altijd bestuurd door de leden zelf. Het bestuur heeft altijd bestaan uit 5 tot 7 koorleden die hoe jong ze ook waren, dat aanpakten. Maar nogmaals, er waren altijd op de achterhand wel mensen beschikbaar die met goede raad en daad terzijde stonden. En er is ook gebruik van gemaakt. Ja. Ja.
Was dus ook wel vormend in dat opzicht?
Ja, ja. De heel, heel vormend. Ik werd eigenlijk zelf per ongeluk al aan het begin van 1974, bestond maar een paar maanden voorzitter, de eerste voorzitter, trad af en ik was hartstikke jong. Maar ja, je gaat het doen en je doet het met elkaar. En ik, later wel eens gezegd, ik heb daarna mijn hele leven nog bestuurd en allerlei dingen. Maar je leert er veel van. Ja. Ik vind wel dat, kijk, als je nog verder terugkijkt in onze kerkelijke historie, dan weet je dat het vormende karakter van niet alleen catechisatie, maar al die verenigingen, is heel bepalend geweest. Maar wij hebben daar ons deel nog wel van gehad, want deze reunie organiseren we nu met z'n vijven. En ja, dat zijn 5 mensen die allemaal dit begin hebben meegemaakt. We zijn bijna allemaal bestuurslid geweest toen.
Ja.
Een van de mensen van het combo van toen, die neemt hele muzikale begeleiding op zich, want de hoofdmoot van de reunie is toch weer zingen.
Jullie gaan zingen. Ja. Nou, ja. Ik vervolg mijn gesprek met Hans over de reunie die aanstaande is, vanmiddag gehouden wordt, van gospelkoor Rejoice. Een van de vele koren die er geweest zijn, maar nog zijn er altijd nog heel veel koren. En ik woon naast een kerk en daar zie ik 3 keer in de week mensen 's avonds door weer en wind op de fiets aankomen, ook de hele winter. Wat is de charme van een koor en wat beweegt mensen om samen met anderen te willen zingen?
Ja, ik denk dat er een heleboel dingen zijn die mensen daartoe brengen. Het is volgens mij in de eerste plaats gewoon ontzettend gezond om met longen en stembanden in de weer te zijn. Het geeft ruimte. Ik ben nooit iemand tegengekomen die na een avond zingen zegt van, wat vervelend.
Nee, je knapt er van op.
Ja, je knapt er volgens mij van op. Dat doet mee. Wat ik zeker, als ik dan refereer aan het verleden bij Rejoice, is ook het feit dat je leert. Het is zeker voor mensen die beginnen met zingen, wennen aan noten en balken en dat soort dingen. En je hoeft ze niet eens te kunnen lezen, met je maar bereid bent goed te luisteren en erin mee te gaan met wat je wordt geleerd door een dirigent. En dat betekent dat je kennis krijgt van de taal, hè? Wereldtaal, muziek.
Ja.
Is gewoon geweldig leuk. En wat ik zelf ook heel sterk heb ervaren is, ondanks het feit dat natuurlijk de meesten van ons zingen of spelen op amateurniveau, want dat is heel prima, dat je binnen die amateur aanpak, om het zo te zeggen, toch probeert het zo goed mogelijk te doen. Dat er ligt gewoon een eer in Ja. Om als je uiteindelijk mooie muziekstukken goed hebt ingestudeerd, die ook op een goede manier uit te voeren. We hebben dat in die beginjaren sterk ervaren toen we na een jaar of vijf voor het eerst een LP opnamen. Toen hadden we nog LP's. Nou ja, dat moet staan. Dan moet er hard gerepeteerd worden in de richting van zo'n opnamedag. Dan moet het herhaald worden, moet het over. Maar je beleeft ook plezier aan dat dan goed uitpakt. En dat zag je ook terug. En dat zal bij huidige koren nog zo zijn. Bij bepaalde gelegenheden. Als je een bijzonder muziekstuk uitvoert met elkaar. Of een concert doet. We deden veel concerten rond kerst. En ja, dat geeft heel veel voldoening ook. Dus ja, het is gezond. Je leert ervan. En het is fijn om ook gezamenlijk zo'n prestatie tot stand te brengen. En dan is het in de onderlinge contacten ook nog eens leuk, maar dat komt dan daarna.
Ja, ja. Er zullen vast een paar hoogtepunten in jouw carrière, als ik zo mag noemen, zijn geweest. Liederen waar je aan denkt, of een concert?
Nou, de
of een
de,
dienst?
Wat ik zelf heel geweldig vond, was dat we toen we 5 jaar bestonden, een dienst hebben georganiseerd. Gewoon op een zondagmiddag. Met een van de predikanten in de toenmalige Westerkerk die er nog was aan de Hugo de Grootstraat.
Oh ja.
Ja, en die zat op die zondagmiddag, 5-jarig bestaan van zo'n koor, vrijwel vol.
Ja. Hoeveel mensen zitten dan in?
Nou, daar zaten denk ik 700-800 mensen. Ja. Ja. Die de moeite namen. Mm-hmm. Het gaat ook over de vraag van wat. Het koor was toen nog groot. Misschien geen 100, maar nog wel 80 leden, denk ik. En dan ging het ook over de vraag: ja, wat doet het inderdaad kerkelijk? Nou, daar kwamen de mensen gewoon naartoe.
Ja.
En dat vond ik zelf een geweldig hoogtepunt. Dat was feitelijk gewoon het herdenken van die 5 jaar in een reguliere kerkdienst. Mm-hmm. Maar waarbij de zang van het koor dan wel centraal stond. Ja. En dat daar zoveel mensen op afkomen. Nou, die LP die ik al noemde in datzelfde jaar was ook heel bijzonder. En een ander hoogtepunt. Want ja, we deden veel met elkaar. We hebben 2 jaar daarvoor in 1976 samen dan met een andere vereniging een grote bazaar georganiseerd. Omdat we vooruit wilden en nieuw instrumentarium, waaronder een groot orgel, wilden kopen. Nou ja, er is met tientallen mensen heel veel werk verzet. En voor die jaren een mooi bedrag van 10.000 gulden toen binnengehaald. In 2 dagen tijd. En daar zal dat instrumentarium van gekocht.
Ja.
En ook daar zat iets achter. Van dan heb je het aan de ene kant het zingen. Maar als je dat dan met allemaal. Wat waren we? 16 tot 20, 20, 23 jaar. Met al die jongeren tot stand brengt. Daar heb je gewoon heel veel plezier van.
Zeker, ja. Hoogtepunten zullen ook al geweest zijn. De verschillende trouwdiensten die voortgekomen zijn naar het koor.
Ja, het is zo dat. Ik herinner me nog in de beginjaren dat ik, omdat ik toen al voorzitter was, ik zat ook gewoon op de middelbare school hier in Delft, maar bij verschillende scholen dan moest bellen om leden vrij te krijgen om op een schooldag tijdens een trouwdienst om een donderdag of een vrijdag wel te mogen komen zingen.
Ja.
En, maar dat mocht eigenlijk altijd. De school zei, ja, dat vinden we helemaal prima. Ja, dat was ontzettend fijn om te doen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Want een dirigent had ook altijd zijn eigen werk. Die moest je daaruit zien te halen. En onze muzikanten, die waren vaak net iets ouder. Die hadden natuurlijk ook hun banen. Maar meestal lukte dat wel. En met een beetje schuiven. Ja, dat waren hele mooie momenten. Ik herinner me zelf een aantal van. Het was heel, heel plezierig om te doen.
Ja, nou. Zeg, misschien ligt het voor de hand. Maar de naam Rejoice. Jij bent bij de oprichting geweest.
Ja.
Hoe is die naam ontstaan?
Ja,
en wat is waarom deze naam? Of?
Is gezocht. Letterlijk tekst uit Filippenzen. De vreugd u. Hmm. En die is gebruikt als basis. En in die jaren dachten we er allemaal goed aan te doen met Engels te beginnen.
Ja,
we hebben overigens als video's altijd Engels en Nederlands gezongen. Hmm. Hoor. Het is bepaald niet alleen maar Engels geweest. Dat zou je met gospel later denken. Maar het is altijd heel veel Nederlandstalig gezongen. Ja. Vond ik ook heel plezierig. Maar het is echt gedaan vanuit dat idee. Iemand kwam met die suggestie en zei, kunnen we dat dan doen? En er zijn natuurlijk ook een aantal mooie liederen waarin dat begrip Rejoice voortkomt. En die hebben we ook heel vaak gezongen.
Ja. Nou, vanmiddag straks dus jullie reunie.
Ja.
Mogen een klein beetje weten wat er Hoe dat eruit gaat zien?
Ja, uiteraard. Uiteraard. We hebben eerst gewoon een gezellige inloop met elkaar. Met het gebak wat 50 jaar geleden niet hadden, nu wel. Om daarop met elkaar te toosten en te proosten, zal ik maar zeggen. Later ook met een glaasje fris of bier of wijn. Maar dan is de belangrijkste kern dat we onder leiding, en dat vind ik wel ontzettend leuk, van feitelijk alle oud-comboleden uit de jaren 70, wel een tiental totaal, gaan we met behulp van een paar oud-dirigenten een aantal geselecteerde nummers. Dat hebben we gepeild onder de deelnemers. Van welke nummers gaan we doen? Nou, dat worden er een stuk of 8. Die gaan we even opnieuw repeteren. Een 3 kwartier tot 1 uur. En dan voeren we ze uit. Voor onszelf hoor. Want er komt geen publiek. Dat is niet de bedoeling. Dat durven we niet aan. Hebben we uiteraard een Rideo's quiz. En dat is allemaal op scherm natuurlijk. En met telefoons. Dat kan heel snel eens even wat aan de geschiedenis te doen. En we eindigen met een hele leuke gezamenlijke maaltijd. Met een buffet. Dus het is een redelijk eenvoudig programma. Overzichtelijk. 1 ding is spannend. En dat geef ik wel even aan. En dat is wel heel leuk ook om te melden. In de Hofkerk, als ik het goed zeg, is de huidige naam van een van de kerken in Delft. Daar vindt het huidige combo dat ons dus helpt onderdak om het repetitiewerk allemaal te doen. Die hebben er zeker al 3 dagen vertoefd. Tot en met vandaag. En wij hebben ook heel veel medewerking van de kerkelijke gemeente van de Vierhovenkerk. Die met 10 vrijwilligers ook uitrukken om ons te ondersteunen. En daar stiekem is de vraag gekomen, ja, maar zouden jullie nou toch niet een keer, nog 1 keer?
Oh, ja, ja. Dat vraagt ze ook aan Abba, hè? Naar de Beatles.
Ja. Nog 1 keer een optreden willen doen. Nou ja, wij hebben gezegd, ja, dat kunnen wij niet bepalen. We zijn een eenmalige clubcommissie die dit regelt. We leggen wel de vraag voor aan de oudleden. Of ze op projectbasis, want dan zou je toch een paar keer moeten repeteren. Maar dan zou je met die oude groep, ja, waar hebben we het over? Ja, het zijn toch mensen van minimaal 40 tot 80 aan toe. Wel een mooie groep bij elkaar. Zou je dat toch 1 keer kunnen doen? Ik zou het zelf leuk vinden. Maar ik denk dat iedere muzikant of dirigent zal zeggen, ja, dan moet je er toch een stuk of 30, 40 bij elkaar hebben die dat willen doen. Maar misschien komt dat ervan.
Ja.
Als een van de resultaten om nog eens eenmalig in een van die 2 kerken op te treden. Of allebei.
Ja. Nou, heel veel plezier gewenst vanmiddag met jullie reunie.
Dankjewel. En
dat het allemaal heel mooi weer mag klinken uit volle borst.
Zeker. Ja,
bedankt.
Dit is Kerk in Delft.
Jouw stad, jouw stad, jouw omroep, omroep Delft.
De gedachte van de week.
Ja, ik wil nog even namijmeren over alles wat hier genoemd is vanmiddag. Over het huisgebeuren in de tijd van Luther en het zingen. Ja, dat zingen, dat heeft de kerk altijd gedaan, maar ook daarvoor natuurlijk is er gezongen. Het hoort bij de kerk. In de kerk hebben altijd ook koren gezongen, maar vaak was dat dan een groepje en de anderen luisterden mee. Was soms ook in het Latijn, dus mensen konden ook niet goed meezingen. Dat was ook een van de grote revoluties die Luther teweeg heeft gebracht, of de reformatie, dat mensen in hun eigen taal gingen zingen en dat ook de hele gemeente, alle mensen in de kerk meezongen. En later is het zelfs nog zo dat mensen thuis ook zongen, op een zondagmiddag rond het harmonium. Ik weet niet of luisteraars dat hebben herkennen. Dat thuiszingen van liederen. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook kinderen liederen mee te geven voor hun hele leven. Misschien dat ze niet meteen daar aardigheid in hebben als ze die aanleren. Zoals kinderen vroeger op school psalmversjes moesten leren. Maar mijn kinderen hebben liederen van Hanna Lam geleerd en ik hoop dat die liederen ook meegaan met hun. En dat merk je ook wel. Je merkt het ook op momenten als kerst, dat dan het ook vooral een aantal liederen zijn, waardoor ook mensen die misschien niet langer meer naar de kerk gaan geraakt worden. Het is iets dat ons gegeven is, het lied. En fijn dat dat nog altijd doorgaat. Het ene koor houdt misschien een reunie, maar gelukkig zijn het dan toch weer altijd initiatieven, vooral van onderop, om toch weer bij elkaar te komen, om mooie liederen met elkaar te zingen. Dank u wel dat u vandaag weer met ons aan tafel hebt gezeten hier. En nog een heel goed weekend.